Nou, uiteindelijk heb ik ook de naam genoemd, Mark Overmars. En toen hebben we lang over gesproken en toen zei ik, heb je dat nou zelf ook wel eens meegemaakt? Ja, ja, ook zelf meegemaakt. Heb jij ook wel eens van die dickpics ontvangen? Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig.
Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via podimo.nl/gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl/gonzo.
Hoi luisteraar, wij zijn Hugo, Max en Leon van de Grote Podcastlas. Wij zijn 3 geografen en elke week behandelen wij een ander land.
We spreken onder andere de geschiedenis, politiek, natuur, maar ook de sport, de muziek en natuurlijk het eten.
De nijlpaarden van Pablo Escobar, de vele bunkers van Albanië en het verschil tussen een sheik en een emir zijn zomaar wat voorbeelden die langskomen.
Maar we bespreken ook de geopolitieke invloed van China in Afrika en de impact van het Europese kolonialisme.
Luister dus wekelijks naar de audioversie van de Atlas, de Grote Podcastlas.
Welkom bij aflevering 404 van Echt Gebeurd. De podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. Deze week een verhaal dat Esther Naomi Perquin in november vertelde tijdens een Echt Gebeurd verhalenavond in het Oude Luxor Theater in Rotterdam. Het thema van de verhalen was die avond een veilige haven.
Ik was 20 toen ik solliciteerde naar de functie van gevangenisbewaarder. En dat deed ik niet alleen omdat ik vrij intimiderend gebouwd ben. Dit zijn schoudervullingen, maar verder kom ik ook vaak heel overtuigend over. Het kwam ook omdat de omstandigheden het eigenlijk noodzakelijk maakten. Ik was begonnen aan een leraaropleiding Nederlands, omdat ik eigenlijk helemaal geen leraar Nederlands wilde worden, maar schrijver. Dat schijnt heel vaak voor te komen en het is een ontzettend slechte motivatie om aan een studie te beginnen. Dat je er namelijk eigenlijk dat niet wil. Dus dat was ook misgegaan en toen zei die man van de docentopleiding, als je nou wil schrijven, ga het dan gewoon doen. Maar ik wist natuurlijk, want ik kom uit een arm nest, dat je wel een soort veiligheidssysteem moet hebben, geld. En dat kreeg ik dus niet van huis uit, dus ik moest gewoon een baantje. En bij justitie waren ze ontzettend onderbemand. Er was een hele generatie cipiers die ineens omviel. En je kreeg echt alles. Je kreeg verhuiskosten, alles werd als je maar kwam werken. En ik wist niet zo heel veel van boeven. Ik had ook niet het idee dat ik ontzettend zin had om te vechten of zo. Dus het beeld wat ik had, ja, het was niet heel aanlokkelijk. Maar het was dus wel goed betaald en het was heel prettig dat het daar heel overzichtelijk was. Ja, ik kom uit een huis waar mijn moeder was echt zo'n... Als je thuis kwam met een mening, dan ging ze daar direct aan rammelen. Je moest bij ons thuis alles altijd van twee kanten bekijken en het liefst van meerdere kanten. En als je in de gevangenis komt, houdt dat direct op. Dat is ook de bedoeling. Dus er zijn regels en afspraken en ik kreeg ook een mentor, dat was een ex-militair. Dus ik werd heel streng getraind. En dan bedoel ik echt, midden in de nacht moest je in die inrichting. Het is een soort kasteel, een beetje in de vorm van mijn hand. Met allemaal vleugels. Prachtig gebouw, de Noordsingel. Echt heel kasteelachtig, Harry Potter-achtige situatie. Maar dan moest ik dus rondjes draaien met mijn ogen dicht. En dan moest ik toch weten welke straten we konden zien. Want als er dan ooit een ontsnapping zou plaatsvinden, moest ik direct kunnen melden. Burgemeester Roosstraat 3 hoog. Nou, dus dat, zo werd ik getraind. En ik was natuurlijk de eerste dagen heel bang. Omdat ik me realiseerde, ja, ik loop hier. Ik was net 21 geworden. Ik had wel zo'n uniform, maar het was nog een beetje te groot. Dat was een tijdelijk uniform. En dat slobberde nogal. En ik zag er gewoon niet heel indrukwekkend uit. En dat wist ik zelf ook wel. En bovendien schrok ik ook de hele tijd. Ja, ik ben opgegroeid met broers. En die hebben mij dus wel op zich goed voorbereid. Met rotgeintjes en zo. Zo'n hand die ineens voor je raam kwam. Ik zat op 3 hoog, dus dat was heel eng. Nou. Maar ik schrok ontzettend vaak. En het was ook te zien. Ik heb zo'n gezicht waar je alles op ziet aankomen. En dat was gewoon heel ongemakkelijk. Dus die eerste dagen heb ik zo vaak gezweet. Ik moest dan een portofoon vasthouden, want je krijgt geen wapens, hè, in de gevangenis. Je hebt een sleutelbos en een portofoon en dat is het. Je krijgt niet een wapenstok of iets lekkers om te slaan. Dat moet je verbaal kunnen. In het begin was dat heel eng en dan was ik zo nerveus als ik over die gang liep. En dan zag je dus 3 etages met boeven. Want die hadden dan tegelijkertijd luchten of pauze of lunch. En dan hingen ze zo allemaal over die reling. Vaak, het is een soort, het is heel dierlijk die eerste dagen. Je ruikt ook dat zweet en je bent natuurlijk ook een vrouw. En het is een beetje een mannenwereld en die gedetineerden zijn ook allemaal mannen. Dus die hormonen gaan van alles doen. Dus die portofoon gleed steeds uit mijn hand. Dat was ongeveer... Zo bang was ik. Maar goed, het went. En ik merkte ook dat ik de kunst een beetje afkeek om het nonchalant te doen. Er werkten daar mensen, die werkten daar al een eeuwigheid. En een van die mensen was Bertje. En Bertje was kleiner dan ik. Bertje had een baardje en hele rode wangen. En die liep altijd rond met 2 of 3 gedetineerden. En dat waren reinigers, zo noemden we die. En reinigers waren gedetineerden, die hadden dan gesolliciteerd naar zo'n baantje. En die mochten dan met Bertje, Bertje hoorde bij personeel, die mochten dan met Bertje door de inrichting dingen schoonmaken. En dat was een heel geliefd baantje, want ze mochten veel vaker bellen. En als er iets is wat je wil, in een Nederlandse gevangenis is het wel bellen. Dat is je enige contact. Dus dat was een heel prettig baantje. En die gedetineerden waren dus ook altijd zorgvuldig uitgekozen. Dat waren... Ja, die hadden echt wel een goede reputatie. Anders mocht je niet zo vrij rondlopen. En toen dacht ik, ja, Bertje had ongeveer het natuurlijk overwicht van een tuinkabouter. Als hij het kan, moet ik het in principe ook kunnen. Dus ik werd heel fanatiek. Ik werd streng, strikt, een beetje militair dus ook door mijn mentor. Ik had ook zwarte laarzen aangetrokken onder mijn uniform. Dat gaf me toch een gevoel van dat het goed zat. En ondanks mijn 2 Joodse voornamen kreeg ik al in de 2e maand van mijn werk kreeg ik de bijnaam SS'ster. Ja, ik vond het zelf ook heel ongemakkelijk. Maar ik was dus wel, ik werd zo fanatiek omdat ik blij was van dat overzicht. Hè. Je wist gewoon wie zijn de goede rikken, wie zijn de slechte rikken. En daar had ik mijn hele jeugd naar verlangd. En nu zat ik op zo'n plek en dat was heerlijk. En op een gegeven moment, ik was een paar maanden in dienst. Het was een zondag en het was een hele rustige dag. Maar niet voor mij, ik moest centraal post draaien. Dat is zeg maar de handpalm van de hand. En daar moet je alles overzien en dat is heel veel werk. En zeker als je nieuw bent. En ik dacht, ik ga even lunchen. In het voorgebouw. In het voorgebouw waren ook cellen, maar die stonden allemaal leeg. Er was een verbouwing geweest. En de enige die daar aanwezig waren, waren Bertje, reiniger 1 en reiniger 2. Ik ging daar lunchen en ik had spaghetti. De kok maakte altijd spaghetti op zondag. Was prima spaghetti. Niet wat je in films ziet met zo'n kwak op een bord. Het was gewoon puiken spaghetti. En ik had dat half op en toen hoorde ik een telefoongesprek. Om de hoek uit het cellencomplex waar Bertje was met de reinigers. En ik dacht, die mogen natuurlijk vaker bellen, dus dat zal daar ook wel. Er hing daar een telefoon om de hoek, dat wist ik. En het gesprek was vrolijk en lang en het was half Papiaments, half Nederlands. En ik heb dat gesprek uitgezeten. En toen ging de deur open en toen kwam Bertje binnen met 1 reiniger. En wat er toen gebeurde, heb ik heel vaak teruggespoeld in mijn hoofd. Er werden blikken uitgewisseld tussen mij en Bertje. En tussen de reiniger en mij en tussen de reiniger en Bertje. En het leek alsof er iets heel ongemakkelijks was gebeurd. Ik hoorde daar op dat moment eigenlijk niet te zijn. En ik zag dat er iets niet klopte, maar ik wist niet zo goed wat. En toen zei Bertje, ik ben er 1 kwijt. En ik dacht, ja, grappig. Maar het was niet grappig. En daarna ging het allemaal heel snel. Dus ik kreeg door dat het dus niet grappig was. En ik begon dus te rennen terug naar die handpan, naar Centraal Post. Alarm slaan, dat was nog een echte sirene. Wij hadden geen moderne piepers. Dat hadden ze toen al in alle andere inrichtingen, behalve in Rotterdam. Dat werd gewoon niet geaccepteerd. Wij hadden zo'n sirene die dan heel langzaam zo... En dan heel hard begon te loeien. En als ik het nog wel eens hoor, ergens in een film of zo, dan krijg ik nog steeds die adrenaline stoot. En de snijmachine in de Albert Heijn doet het soms ook. En dan heb ik het ook. Nou goed, er werd alarm geslagen. Dan klinkt ook het signaal. Hè? Alles insluiten, iedereen achter de deur. En dan is er dus een ontsnapping geweest. En dan komt de recherche in huis. Dat onderzoek doet de politie dus, dat doet justitie niet zelf. Dus er komt een rechercheur en die gaat kijken wat is er gebeurd. En ik werd natuurlijk in een kamertje geroepen. Want ik was toevallig per ongeluk de enige getuige geweest. En toen zei die man tegen mij van we hebben al gehoord wat er gebeurd is, maar vertel nog maar even. En ik zei er was een telefoongesprek en direct daarna kwamen ze binnen. En dat bleek niet zo te zijn. Althans, Bertje had verteld dat iemand ontsnapt was na het telefoongesprek. Namelijk door een brandslang uit het raam te hangen. En ik wist zeker, dat kan niet, want die deur is naast die telefoon. Ik heb het gehoord, ik wist het zeker. Maar goed, ik werkte daar een paar maanden. En Bertje werkte daar 100 jaar. Dus het was niet echt overtuigend dat ik dat zei. Maar ik was natuurlijk heel erg strikt en stipt opgeleid door die militair van mij. Dus ik wist precies wat ik wist dat mijn verklaring deugde. En toen kwam ik Bertje tegen, de dag na het verhoor op de gang. En ik keek hem recht aan. En toen sloeg hij zijn ogen neer. En hij had al van die blosjes en hij werd diep rood. En toen dacht ik, jij weet ook dat er iets niet klopt aan dit verhaal. Maar ik was de enige die het wist. En nu wist Bertje het zelf ook. Ik heb het onderzoek afgewacht. En na een paar weken ben ik maar eens gaan informeren. Want Bertje liep daar rond en ik ook. En er gebeurde niks. En toen zei een leidinggevende, we hebben dat opgelost. En er is geen enkele reden om aan te nemen dat Bertje iets verkeerd heeft gedaan. En ik vond dat aanvankelijk ergerlijk. Want ik wist heel goed wat ik had gezien. En ik twijfelde aan alles van mezelf. Hè. Ik was nog steeds heel zoekend. En die portofoon gleed ook nog wel eens uit mijn hand. En al die sleutelbossen wist ik ook niet precies waar ze voor waren. Dus ik was echt niet totaal zelf overtuigd. Maar ik wist heel erg zeker wat ik had gezien. En ik wist heel erg zeker dat die blikken die waren uitgewisseld, dat er iets niet in de haak was. En ik wist heel zeker dat Bertje dat ook wist. Want ik heb hem nog jaren daarna aangekeken en altijd sloeg hij zijn ogen neer. En ik ben hem achteraf, ondanks dat het me lang boos heeft gemaakt, ben ik hem toch ook dankbaar. Omdat ik me door hem pas realiseerde, zelfs in een wereld waarin het zo overzichtelijk is, je weet precies wie de goede rikken zijn en wie de slechte rikken zijn, dan nog is er een heleboel ruimte voor nuance. En daar heb ik de rest van mijn leven eigenlijk heel veel plezier van gehad.
Dat was een verhaal van Esther Naomi Perquin. Esther is dichter en columnist. Haar laatste dichtbundel, Ongevraagd Advies, verscheen vorig jaar bij uitgeverij Van Oorschot. In die bundel staat een gedicht over een beer waar ik vaak aan denk als ik te veel aan het denken ben. Benieuwd wat ik daarmee bedoel? Koop dan die bundel. Ongevraagd Advies. Esther vertelde dit verhaal tijdens een Echt Gebeurd avond in het Oude Luxor in Rotterdam. Maar Echt Gebeurd is in principe een maandelijkse verhalenmiddag in Comedy Club Toemler in Amsterdam. De volgende editie, rond het thema dromen, is op zondag 21 mei. En de kaartverkoop voor die middag begint komende maandag 1 mei. Meer informatie vind je op onze website echtgebeurd.net. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Paulien Cornelissen, Renette Kwakkebos, Tom van Rooyen, Ariane Hintz en mijzelf, Mieke Wertheim. Productie Hanna Ebbingen. Zaaltechniek voor deze aflevering Ido Koppendaal. Podcast Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 404. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet, als je graag wilt schrijven, ga het gewoon doen. Dat geldt trouwens ook voor een verhaal vertellen. Ga naar onze website, kijk naar de thema's, geef je op en de rest gaat vanzelf.